Ik wou een stukje lezen uit Romeinen 3. En dan gaat mij speciaal om Romeinen 3 vers 30. Ja, ik kan misschien best even met snel even lezen, want het is een beetje gecompliceerd. Niet om moeilijk te doen, maar even lezen wat er staat. Romeinen 3. Maar er staat in vers 30. Nademaal hij een ene God is die de besnijdenis rechtvaardigen zal uit geloof en de voorheid door het geloof. Maar in hetzelfde stukje daarvoor af, er staat wel 7 keer het geloof. En we behandelen in Hebreeën 11 ook geloof. Door het geloof werden ze gerechtvaardigd. Die daar genoemd werden. Dus vond ik het wel een idee om dat stukje er even bij te nemen. Schrijft Paulus dus over dat vers 20. Daarom zal uit de werken der wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis de zonde. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid door het geloof van Jezus Christus. In de NBG staat en, denk ik, maar er staat oorspronkelijk door het geloof van Jezus Christus. En dat vind ik altijd nou weer wat meer als ons geloof. Het geloof van Jezus Christus. Tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want ze hebben allen gezondigd en derven, of missen, de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij recht deed.
Goedenavond, broeders en zusters. Goed dat we elkaar weer hier mogen treffen. Ja, we zijn in het kader van ons onderwerp bezig met Hebreeën 11, met het geloof, door het geloof. Zo klinkt daar steeds en... Onze broeder Rodehuis die heeft nou net wat gelezen uit Romeinen. Maar hij zei net al van tevoren van daar ga ik je wat over vragen. Dus ik kom hier helemaal onvoorbereid zeg maar even daarop. Maar ik vond het wel netjes dat hij het even vroeg. Want ja, voor hetzelfde geld had ik daar nog nooit over nagedacht. En dan sta je hier natuurlijk en dan denk je van ja, wat moet je ervan zeggen. Maar broeders en zussen, ik heb er wel eens over nagedacht, maar goed, dat zegt ook niet alles, maar dat Romeinen 3 vers 30, hè, dat daar dat verschil zo naar voren komt met betrekking tot het geloof, maar vooral ook met betrekking tot de rechtvaardiging. Hè, dus het gaat daar over de rechtvaardiging en het geloof. Als we Hebreeën lezen, dan gaat het daar vooral over het vertrouwen hebben in het woord van God en het leven door het woord, oftewel door het geloof. Hè, maar hier in Romeinen 3... daar gaat het over rechtvaardiging, het gerechtvaardigd worden. Hoe wordt een mens gerechtvaardigd en dergelijke. En dan zie je opeens dat Paulus dat verschil gebruikt in vers 30. En ik lees het dan in de NBG-vertaling. Indien er namelijk één God is die de besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en de onbesnedenen door het geloof. Op zich is dat wel iets wat wel belangrijk is. Hè? Want ik bedoel, dat zijn dingen die... staan in de Bijbel en die zijn daarom per definitie belangrijk. Als je bijvoorbeeld later kijkt in Romeinen 5, het eerste vers. Dan staat daar het eerste vers. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof. Hebben vrede met God. Nou ja, goed, je kunt Romeinen 5 zo lezen, zo op zichzelf staand. Maar als je Romeinen 5 natuurlijk leest in het verband van de Romeinenbrief. Dan moet je zeggen dat als Paulus dat daar zo schrijft, wij dan... gerechtvaardigd uit het geloof, vanuit het geloof betekent dat, dan kan Paulus daar, of dan bedoelt Paulus daar, met die wij, dat dat gaat om gelovigen uit de besnedenen. He, want Romeinen 3 vers 30 heeft het over besnedenen die gerechtvaardigd worden uit het geloof. Dus als dat later in Romeinen 5 zo gezegd wordt, dan bedoelt hij daarmee in de eerste plaats die groep. Ik denk, broeders en zusters, he, en of dat echt... goed is en of dat ook de juiste uitleg is, dat weet ik ook niet helemaal, maar ik denk wel dat het daarmee te maken heeft. Het geloof, en dat hebben we net ook al even gezien, dat geloof waar het hier om draait is het geloof van de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat het daar gaat om het geloof dat hij had toen hij als mens op aarde was en als mens ook de wet vervulde. Want dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft en dat heeft hij in het geloof gedaan. Als je Paulus leest in de Galatenbrief, dan zegt hij daar dat de wet een tuchtmeester is geweest tot dit geloof. En dan heeft hij het ook weer over het geloof van Christus. En dus die wet is een tuchtmeester geweest tot het geloof. Ja, voor wie? Paulus zegt daar voor ons. Niet wij, maar Paulus daar ter plekke toen de tijd voor ons. En met wie worden daarmee bedoeld? Daar worden de besnedenen mee bedoeld. Dus ik denk dat... dat het te maken heeft met de voortgaande lijn van het handelen van God met de besnedenen. Dat er daarom staat uit. Dus je had, zeg maar, als je daar een soort van ja, kolom van maakt of zo. Dat je zegt van nou, eerst was daar de wet. En de besnedenen waren onder die wet. En zij werden door die wet als tuchtmeester werden zij ook, zeg maar, in bedwang gehouden. Zij waren onder die wet. Die wet die heeft geleid als tuchtmeester tot het geloof, tot op het geloof van Christus. En de Joodse mensen, de besnedenen, die zijn daarin opgevoed tot Christus. En vervolgens worden zij uit dat geloof gerechtvaardigd. Dat is eigenlijk één doorgaande lijn, zo zou je kunnen zeggen. Dat begint met dus de wet die over aan dat volk gegeven is. Die wet heeft geleid tot dit geloof, zegt Paulus in Galaten. En dat geloof, daaruit worden ze dan vervolgens gerechtvaardigd. En dat is zo het, ja, zeg maar het verhaal hè, wat betreft de besnedenen. Maar wat de onbesnedenen betreft, die worden gerechtvaardigd door het geloof. En dat door, dat mag je dan opvatten, door het geloof heen. Dus als je daar aan de ene kant zeg maar die rechte lijn hebt van het handelen van God met de besnedenen. Helemaal tot en met het geloof en vervolgens worden ze uit het geloof gerechtvaardigd. Heb je daar de onbesnedenen die niet onder de tuchtmeester waren. Want die, bedoel, dat is het kenmerk daarvan, hè, dat een onbesnedene leefde als het ware buiten de voorrechten van het volk Israël. En zij waren niet onder die tuchtmeester, maar zegt Paulus, er is buiten de wet om gerechtigheid gekomen en dergelijke. Die heidenen, of die volkeren, die zijn als het ware door het geloof van Christus heen gehaald door God, om zo deel te krijgen aan de rechtvaardiging. En voor hen kon je niet zomaar zeggen dat zij uit het geloof gerechtvaardigd waren, omdat zij niet onder de wet als tuchtmeester hebben geleefd, waardoor zij opgevoed waren tot het geloof van Christus. Dus zij vielen daar buiten. En ik kan persoonlijk niet aan de indruk me onttrekken dat het daar dus mee te maken heeft. Aan de ene kant die voortgaande lijn, als het ware een logisch vervolg op de wet was het geloof van Christus en het logisch gevolg daarvan was dat de besnedenen uit dat geloof gerechtvaardigd werden. En de andere kant is dat je daar de onbesnedenen had, die hadden geen deel aan de wet, niet aan die tuchtmeester, werden wat dat betreft dus ook niet opgevoed tot dat geloof. Maar die kwamen op een gegeven moment in het zicht van Gods genade. En God heeft ze door het geloof van de Zoon heen gehaald, zodat zij ook deel kregen aan de rechtvaardiging. Nou, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar het is wel een moeilijk punt. Hè? Maar goed, denkt u daar zelf ook nog maar eens over na. Want, en er dan wel van uitgaande van, ja, die verschillen staan er niet voor niets. Hè? Dus, maar ik geloof persoonlijk dus dat het met deze dingen... te maken heeft. Nou gaan we naar Hebreeën toe, want het gaat allemaal van mijn tijd af. Hè? Hebreeën 11, daar willen we vanavond van lezen vers 7. Want Hebreeën 11 vers 7, dat gaat over Noach. We hebben inmiddels de vierde avond hè, van het seizoen. Dus de eerste avond was inleiding, tweede avond ging over Abel, de derde avond... 4 weken geleden ging over Henoch. En dan gaan we nu bij Noach stilstaan. En wat Noach betreft staat er in vers 7. Door het geloof heeft Noach, nadat hij een godspraak ontvangen had over iets dat nog niet gezien werd, eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. En door dat... heeft hij de wereld veroordeeld En is hij een erfgenaam geworden van de gerechtigheid die aan het geloof beantwoordt. En dus er wordt hier geschreven over Noach dat hij een erfgenaam is geworden van de gerechtigheid. Dat woord erfgenaam dat hier staat, dat betekent eigenlijk dat hij het al bezat. Dat het hem ook toebedeeld was. Dus die gerechtigheid waar hij erfgenaam van was, was iets waaruit hij ook al kon leven. En dat is natuurlijk wel mooi. Je leest in de Bijbel vrij vaak over erfdeel of erven of erfgenaams zijn of iets dergelijks. Als wij denken aan onze erfenis, en je denkt dan eventjes aan wat Paulus schrijft in de Efezebrief, dat wij, dan richt Paulus zich tot de gelovigen uit de volkeren. En dan zegt hij van ook u, heeft hij thans gerechtvaardigd, ook u heeft hij thans gezegend. Al die dingen die aan het volk van Israël toebedeeld waren, tenminste aan de gelovigen uit het volk van Israël toebedeeld waren, daarvan zegt Paulus ook, naar de heidenen toe van ook aan u, aan jullie hebt gij, nadat gij dat woord der waarheid hebt gehoord, het evangelie van uw behoudenis, ook in hem zijt gij heidenen. Dus Paulus richt zich dan in de Efezebrief op de gelovigen uit de volkeren. En dan gaat hij verder en dan zegt hij van jullie zijn toen gij gelovig werden, toen jullie gelovig werden ook verzegeld. En dan moet je daar lezen met de Heilige Geest der belofte. Gaat daarom datgene wat God als geest geeft. Met de Heilige Geest der belofte. En die Heilige Geest der belofte, dat is een onderpand, zegt Paulus, van onze erfenis. Dat is een onderpand van de erfenis. Dat woordje onderpand, dat betekent eigenlijk zoiets als handgeld. Je weet wel, als je zakelijke transactie doet, of als je ergens een auto wil kopen, dan vraagt de verkoper wel eens handgeld. En als je dat dan geeft, en de man is ook een beetje betrouwbaar, dan mag je ervan uitgaan dat daarmee ook duidelijk is van, nou ja, ik heb zoveel interesse in dat ding, ik geef daar alvast handgeld en de rest komt later. Weet je wel? Nou, dat is eigenlijk ook een beetje wat hier bedoeld wordt. De Heilige Geest, wij hebben Heilige Geest ontvangen. Heeft God beloofd in overeenstemming met de belofte. Maar die Heilige Geest is een onderpand, is als het ware handgeld van dat wat we nog meer zullen krijgen. Zoals je aan die handelaar handgeld geeft en later krijgt hij de rest. Zo heeft de Heer ons Heilige Geest gegeven als onderpand. Als onderpand namelijk van de erfenis. En de erfenis die krijg je vervolgens. Dat komt allemaal nog, dat komt in de toekomst. Dus dat heeft ook iets met de toekomst te maken. En tegelijkertijd moet je er ook al uit leven. Dus het is niet alleen maar een erfenis zo van, nou ja, mensen, dat komt straks wel en nu zie ik maar hoe ik het allemaal red hier op aarde. Nee, die erfenis, dat is zo tastbaar, dat is zodanig aanwezig voor ons leven, dat je ervan uit moet gaan dat je het al hebt. Dat houdt dat woord in feite in. Dat is datzelfde woord als wat Paulus, Paulus de Hebreeënbrief schrijver, ook in vers 11, vers 7 van Hebreeën 11 gebruikt. Als er staat dat Noach een erfgenaam is. Aan de ene kant zeg je, een erfgenaam is iemand die moet eerst wachten op dood en opstanding om deel te krijgen aan zijn erfenis. Maar tegelijkertijd laat dat woordje erfgenaam al zien van, mensen, eigenlijk heb je het al. En dat is ook voor ons het hele punt. Wij zijn al met Christus geplaatst in de hemelse gewesten. Boven bij God in de hemel, in Christus. Daar zijn wij al geplaatst. En je moet er dus ook voor het leven van alle dag van uitgaan dat je dat al hebt. Maar tegelijkertijd weten we ook van, het is nog niet zover. Ik bedoel, we zitten elkaar vanavond hier weer aan te kijken. Dat is zeg maar een bewijs van dat het nog niet zover is. Want dan zou ik er ook veel knapper uitzien. En u ook trouwens. Ja, dat weet je niet, hè. Nee, je hebt er helemaal geen idee van natuurlijk hoe dat allemaal zijn zal. Hoe we er daaruit zullen zien. Nou ja, we zien er niet uit misschien wel. Ik denk ook niet zozeer dat je elkaar aan het uiterlijk zal herkennen of iets dergelijks. Dat ligt allemaal heel anders. Maar we weten dat het ons erfdeel is. We weten dat het ons erfgenaamschap is. En we weten ook dat God ons daar nu al in gesteld heeft. En dat is, ja, dat is eigenlijk iets geweldigs. Dat je dus als gelovige mag leven vanuit de rijkdom die je nu al ontvangen hebt in Christus. maar die tegelijkertijd straks over ons nog geopenbaard zal worden. Nou, en zo ligt dat in feite ook daar bij Noach. Noach is een erfgenaam geworden, door het geloof, van de gerechtigheid. Zo van, hij zal die gerechtigheid, zal hij ontvangen. Maar tegelijkertijd was het voor Noach ook de rust dat hij kon leven vanuit de zekerheid dat hij die gerechtigheid ontvangen had. En dat, ja, dat is het mooie van het leven door het geloof. Dat is voor ons ook, natuurlijk het is voor ons een uitzien naar dat wat er in de toekomende tijd ook over ons, zeg maar even zo, geopenbaard zal worden. Wij zullen eenmaal met Christus verschijnen in heerlijkheid. We zullen door dood en opstanding heen naar de Heer toe gaan. Het zijn allemaal geweldige dingen, geweldige vooruitzichten. Maar het verandert je leven compleet als je dat ook je eigen gemaakt hebt. Dat je dus ook nu weet van dat zal mij straks overkomen. Mensen, het gaat de goede kant op. Hoe het ook zit en wat er ook gebeurt, ik weet dat het die kant op gaat. En dat ligt vast, ja, in Gods plan, in Gods genade en liefde. En hij zal ons ook inderdaad in die dingen stellen. En als bewijs heeft hij daarvan de Heilige Geest in ons gegeven. En die Heilige Geest is bewijs, is handgeld, is een voorschot op dat wat we straks zullen ontvangen. En je kunt daar als het ware, maar goed, dat hoeft niet, maar je kunt er als het ware ook een beroep op doen, zeg maar. Dat je bij wijze van spreken, zo kun je dat voorstellen, dat als je bij de Heer komt, dat je kunt zeggen van, nou, ik heb dat bewijsstuk en dat geeft mij ook het recht, hè, dat regelt de Heer allemaal wel hoor, maar dat geeft je bij wijze van spreken ook het recht om de rest ook te mogen ontvangen. Dat zit allemaal in dat woordje onderpand van Efeze 1, zit dat opgesloten. Daardoor zijn wij erfgenamen. Nou, zo was dat ook voor Noach. Noach was een erfgenaam van de gerechtigheid. En die gerechtigheid die beantwoordde wat hem betreft aan het geloof. Ik wil ook even naar het Oude Testament, of even, voornamelijk naar het Oude Testament, want daar lezen we natuurlijk het meest over Noach. Wat we in Hebreeën lezen is dat hij door het geloof gehoorzaamd heeft aan datgene wat God gezegd heeft met betrekking tot het bouwen van de ark. Hij had een godspraak gehad over iets dat nog niet gezien werd. De zondvloed en dergelijke wat allemaal zou komen. Het was nog niet gezien. Dat zag je ook niet. Het zag er ook niet naar uit dat het ging gebeuren en zo. Maar Noach is daar getrouw aan gebleven en hij heeft eerbiedig de ark toebereid tot redding van zijn huisgezin. Nou, in Genesis 5, helemaal aan het eind, vers 28, daar begin ik, tot en met 32. Daar begint de geschiedenis van Noach. Die geschiedenis van Noach die strekt zich uit tot hoofdstuk 10, vers 32. Dus heel hoofdstuk 10 hoort daar ook bij. Dus best wel een aardig stuk. Wat gaat over Noach en wat natuurlijk in het bijzonder te maken heeft allemaal met de zondvloed en de ark en dergelijke. En dat is allemaal wel bekend. Als wij denken aan Noach, dan denk je in de eerste plaats aan de ark van Noach. Zo werkt dat. Maar er zit natuurlijk nog veel meer aan vast in de geschiedenis. Daar willen we vanavond ook ons wat mee bezighouden. Er staat in vers 28, dus Genesis 5, vers 28. Toen Lamech 182 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon en hij gaf hem de naam Noach, zeggende, deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem die de Heere vervloekt heeft. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had 595 jaar. En hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Lamech 777 jaar. En hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud geworden was, verwekte Noach Sem, Gam en Javed. En daar heb je dan de drie zonen. We hadden vroeger een dominee en die zei dan, als ezelsbruggetje om dat te onthouden, had hij het altijd over Shem, Ham en kaarsvet. Dat was dan de manier om dat te onthouden, weet je. Nou weet ik niet wat moeilijker is om te onthouden, hoor. Shem, Ham en kaarsvet of Shem, Gam en Javed. Maar goed, daar hield hij ons dan mee. Nou, hij heeft ons er zo goed mee geholpen dat ik het nu nog altijd weet. Hè? Maar ja, Noach 500 jaar oud en dan verwekt hij die drie zonen. Wat Noach betreft, ja, we worden hier bepaald in de eerste plaats bij het feit dat hij zijn naam krijgt. We worden hier ook bepaald bij het feit waarom hij die naam krijgt. Hij zal ons troosten, staat er, vers 29, over de moeitevolle arbeid onze handen op deze aardbodem die de Heere vervloekt heeft. Dus Noach doet ons ook denken aan een tijd van troost of vertroosting. Maar die grote lijn van de geschiedenis van Noach, ja, die is in die zin wel heel bijzonder, want met Noach begint er een nieuwe fase in het plan van God. He, en dat heeft natuurlijk alles met die zondvloed te maken. Maar in de tijd van Noach, en met name na de zondvloed, moet u maar eens kijken in Genesis 9, daar begint een nieuwe fase van de manier, of een nieuwe wijze van de manier waarop God met de mens omgaat. De tijd van Adam tot Noach, tot aan de zondvloed, zeg maar, was voorbij. De zondvloed is geweest in Genesis 9, daar is dat allemaal achter de rug. En dan staat er, en God zegende Noach, in het eerste vers gelijk al, en zijn zonen, en zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Je zou zeggen, dat is een herhaling van de opdracht die ook Adam ontvangen had. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervult de aarde. Adam kreeg daarbij nog de opdracht dat hij moest heersen en die aarde ook moest onderwerpen. Dat is eigenlijk niet meer iets wat je hier zo tegenkomt. En wat je wel ziet, dat is wat er in vers 2 staat. De vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde. En over al het gevogelte des hemels. Al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee. In uw hand zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Dat is ook een verschil. Dus er wordt vanaf hier, is er ook de mogelijkheid om vlees te eten. Alles wat leeft, zal u tot spijze zijn, wat zich roert. Ik heb het u alles gegeven, evenals het groene kruid. Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult ge niet eten. En waarlijk, ik zal uw eigen bloed eisen, van al het gedierte zal ik het eisen, en van de mensen onderling zal ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft hij de aarde gemaakt. En gij, wees vruchtbaar, word talrijk, wemelt op de aarde, ja, word talrijk daarop. Dus ja, hier heb je die hele opdracht die God geeft aan Noach en eigenlijk via Noach aan de mens. En wat je hier ziet is dat er een nieuwe manier dus start van hoe God met de mens omgaat. Die nieuwe manier die heeft alles te maken met ja, wat wij dan tegenwoordig dan noemen de overheid. Er wordt hier, de ene mens wordt over de andere mens gesteld. Of een groep van mensen, een overheid, die wordt door God ingesteld. Dat is iets trouwens, daar hebben wij nog altijd mee te maken. Hier begon, laat ik dat zomaar zeggen, hier begon de bedeling van de overheid. Of het rentmeesterschap, de huishouding van de overheid. Met Adam was er een bedeling begonnen die had te maken met het geweten. Daar hebben wij ook nog altijd mee te maken. Dat loopt nog steeds door. Dat is nog steeds een manier waarop God met mensen omgaat. Maar tegelijkertijd hebben wij nu ook te maken met de overheid. En Paulus laat het ook laten zien in de Romeinenbrief. Romeinen 13, daar zegt hij dat ook gewoon. Ja, je moet gewoon gehoorzamen aan de overheid. En voor zover je dan denkt van, ach ja, maar ja, dat was een vroege brief van Paulus. Nou, ook in de Titusbrief zegt Paulus dat precies zo. Dat je je moet onderwerpen, in herinnering moet brengen, dat je je moet onderwerpen aan overheid en gezag. Weet je, ja, waarom dan? Nou, omdat dat een instelling is van Gods wegen. U kent die woorden allemaal wel uit Romeinen, dat als dat Paulus zegt van, nou ja, als je je netjes gedraagt, zeg ik dan maar even mijn woorden, als je je netjes gedraagt, heb je ook niks te vrezen van de overheid. Nou ja, en zo zit dat toch eigenlijk ook wel een beetje in elkaar. Als je dingen doet die niet in de haak zijn, ja, dan komt zeg maar de regel daarop en de straf, om het zwaar te zeggen, daarop, die komt ook niet helemaal als een verrassing, zeg maar. Dat heeft allemaal wel iets met elkaar te maken. Dat we ook te maken hebben, broeders en zusters, met overheden die lijnrecht ingaan tegen wat God allemaal wil, hè, dat is daar gelaten. Maar het feit dat er overheden zijn, laat zien dat wij nog steeds in het rentmeesterschap of de bedeling van de overheid ook leven. Dus er zijn meerdere mogelijkheden, er zijn meerdere bedelingen tegelijkertijd ook mogelijk. Meerdere zaken die tegelijkertijd lopen. Er is maar één bedeling die daadwerkelijk afgelopen is, en dat is de bedeling van de wet. En daarvan zegt Paulus, die is buiten werking gesteld. En toen de Heer Jezus Christus aan het kruis houdt op Golgotha hing. Nou goed, met Noach begint er wat dat betreft een nieuwe manier waarop God met de mens omgaat. Er begint ook nog wat anders. Er begint namelijk ook een nieuwe manier van hoe de aarde in elkaar zit. En dat heeft te maken met het plan van de eeuwen. Dat heeft niet te maken met het plan van de bedelingen. Binnen de bedelingen, binnen het kader van de bedelingen, gaat het erom hoe God met de mens omgaat. En dat begint bij de ene mens en dat eindigt bij de mens met een hoofdletter, de Heer Jezus Christus. Dat hele plan, je kunt zeggen globaal zo'n jaar of 7000, pin me niet vast op een paar jaar, maar globaal zo'n jaar of 7000, dat is de tijd waarin het plan van de bedelingen zich afspeelt. En bij de bedelingen staat de mens dus centraal. Als je het hebt over het plan der eeuwen, waar Paulus over spreekt, dan heb je het over iets dat nog groter is, nog meer omvattend is. In het plan der eeuwen gaat het er vooral om van hoe zit de wereld in elkaar, hoe gedraagt de wereld zich. Nou, in de tijd van Adam tot Noach zat de wereld op een bepaalde manier in elkaar. Dat had te maken met, dat had zijn invloed op hoe het er allemaal aan toe ging. Dat had zijn invloed op zaken als de seizoenen, winter, zomer en dergelijke. Die had je toen nog niet, namelijk voor de zondvloed. Dat heeft te maken met de grote leeftijden, de hoge leeftijden die mensen kregen. Ik bedoel, we hebben net gelezen van Lamech, die 777 jaar oud werd. Ja, dat gebeurt tegenwoordig niet meer, hè? Toch? Dat is, nee, dat soort mensen die tref je niet meer zo, zeg maar, die dat halen. Het is tegenwoordig 80 en als je heel sterk bent 90, weet je wel. En oh ja, soms dan zijn er mensen die worden nog ouder, dat gebeurt dan wel. Maar dat vinden we al bijzonder, want dat zijn uitzonderingen. Nee, maar toen was dat wel zo. Dat komt omdat er toen een bepaalde eeuw aan de gang was, aan de hand waarvan de wereld zich gedroeg. Nou, sinds Noach, sinds de zondvloed, is er een nieuwe eeuw ingesteld, is er een nieuwe eeuw begonnen, een nieuwe periode aan de hand waarvan de wereld zich opnieuw op een bepaalde manier gedraagt. Voor, dat blijkt hier ook wel uit wat we nou net gelezen hebben, voor de zondvloed waren de dieren, het gevolgte des hemels en dergelijke, was niet bang voor de mens. Maar daarna wel. Waren die beesten nou opeens zo veranderd dan? Of hadden ze nou reden dan om bang te zijn? Want er waren nog maar 8 mensen. Dat maakt allemaal niet uit. Het gaat erom dat er een andere manier is aan de hand waarvan de schepping zich gedraagt. Zich ging gedragen. Nou, die eeuw die toen begon, dat is dan een groot tijdperk, en dan moet u niet denken aan een eeuw van 100 jaar. Dat grote tijdperk dat toen begon, dat is de tijd waarin wij nog steeds leven. Dat is wat de Bijbel noemt de tegenwoordige, boze eeuw. Nou, wij weten dat het gelukkig niet blijft bij de tegenwoordige, boze eeuw. Maar wij mogen wel constateren dat de manier waarop de schepping nu in elkaar zit en zich gedraagt, die is nog steeds precies hetzelfde als na de zondvloed, als sinds de zondvloed. Strakjes, ook weer niet al te letterlijk nemen, maar strakjes komt de Heer Jezus Christus terug. En dan breekt de toekomende eeuw aan, zegt de Bijbel. Een toekomend tijdperk. En dan zal de aarde en de wereld zich gaan gedragen in overeenstemming met die eeuw, die toekomende eeuw. Wat gebeurt er namelijk in die toekomende eeuw, bijvoorbeeld? Nou, dan zal het gebeuren dat je een beer of een leeuw, die kun je gerust bij een geit of een konijn neerzetten, die eten elkaar niet op. Of tenminste, de een eet de ander niet meer op. Dat moet je nu niet doen. Maar er staat bijvoorbeeld ook dat een zuigeling kan zijn hand uitstrekken naar het hol van een adder. Ja, dat zijn dingen, dat moet je nu ook niet doen. He, maar dat kun je dan allemaal doen. He, ik denk ook dat je dan te maken hebt weer met een tijd, net zoals voor de zondvloed, dat mensen ook weer veel ouder worden. He, als je denkt aan Jesaja, dan heeft Jesaja het erover dat de, en dat is natuurlijk een bepaalde beeldspraak, maar goed, hij zegt van dat de zuigeling eerst als 100-jarige zal sterven. En met andere woorden, er worden dingen die worden weer allemaal veel groter en uitgebreider. De wereld gaat zich anders gedragen. De wereld tussen Adam en Noach, die gedroeg zich op een bepaalde manier. Toen gedroeg de schepping zich op een bepaalde manier. De wereld sinds de zondvloed, sinds Noach tot aan de wederkomst van Christus, gedraagt zich zoals die zich nu gedraagt. De tegenwoordige boze eeuw. De Bijbel zegt ook wat dat betreft dat de duivel, de tegenstander van God, de God van deze eeuw is. Daarom is die eeuw ook zo boos. Straks, dan komt de Heer Jezus Christus terug en dan breekt de toekomende eeuw aan. En dan zal de wereld in die laatste afrondende 1000 jaar van deze, waarin deze wereld zal bestaan, die zal zich gaan gedragen in overeenstemming met zijn wil. En in overeenstemming ook met de eeuw, met die toekomende eeuw. En dan zal het er weer heel anders aan toe gaan. Dus ja, dat maakt Noach tot een bijzonder persoon. Want Noach is degene geweest waarvoor geldt dat mensen van de ene eeuw over zijn gegaan in de volgende eeuw. Die hebben dus echt een eeuwwisseling meegemaakt. Dat is nog eens wat anders dan van 2000 naar 2001. Van het tweede millennium naar het derde millennium, laten we het zo maar even zeggen. Dat is nog eens wat anders. Of straks, wij leven nu in de 21ste eeuw. Nou, en zitten mensen al vooruit te kijken, weet je, straks de 22ste eeuw. Ik hoorde van de week op de radio dat men verwacht dat, tenminste volgens een heel somber scenario, dat in 2040 de hele Noordpool al gesmolten is. Weet je wel? Nou is dat op zich nog niet zo erg, want daar stijgt het water niet van. Hè? Want dat is allemaal drijfijs. Maar dan gaat Groenland gaat ook smelten, zeggen ze. En als dat gaat smelten, dan stijgt de zeespiegel 6 meter. Want dat is allemaal ijs wat op het land ligt. 6 meter, moet je nagaan, wereldwijd. Hebben ze al uitgerekend. Hè? Dus ja, dan moet je echt letterlijk in het hoge noorden gaan zitten. Wil je nog de voetjes droog houden. Hè? Maar goed. Het zal onze tijd wel uitduren, denk ik. Ik weet het niet. Maar, broeders en zusters, als straks Christus terug zal komen, hij komt heus wel op tijd terug, dat zit allemaal in zijn plan opgesloten. Als straks de Heer Jezus Christus zal terugkomen, dan zal hij mensen, gelovigen, die dan ook zullen leven, zal hij meenemen van de ene eeuw in de volgende eeuw. En dat maakt Noach een beeld van Christus. En dat is ook het mooie van de geschiedenis van Noach, om die geschiedenis ook zo te lezen. Namelijk dat Noach in dat wat hem overkwam, gezien mag worden en moet worden als een beeld van Christus. We gaan heel eventjes terug naar dat vijfde hoofdstuk, die verzen die we daarvan gelezen hebben. Want eventjes die naam. Noach, hij gaf hem, staat in vers 29, hoofdstuk 5 vers 29... Hij gaf hem de naam Noach, zeggende, en dan komt het, deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onze handen op deze aardbodem, die de Heere vervloekt heeft. Nou, en in die naam, daar zit ook iets profetisch in. De naam Noach, nou goed, dat betekent vertroosting, het betekent rust. Maar het komt eigenlijk van een woord, van een werkwoord, dat ook betekent stil zijn. Of in die zin dus tot rust brengen. En als hier nou wordt gezegd van troosten, daar wordt dus oorspronkelijk het werkwoord gebruikt waar de naam Noach van afgeleid is. Als er nou staat troosten, dan moet je daarbij dus denken aan troosten door rust te brengen. En misschien zeg je van, ja, wat moet ik me daar nou bij voorstellen dan? Nou, dan kun je bijvoorbeeld denken aan een klein kind, dat gevallen is en overstuur is en dergelijke. Hoe troost je dat kind door dat kind tot rust te brengen? En anderzijds, door hem te troosten, komt hij tot rust. Dus is nog een tijdje na te hikken. Meestal helpt het dan om de aandacht een beetje af te leiden en zo. He, als een kind gevallen is, moet je niet op die plek gaan zitten wijzen, bijvoorbeeld, van, oh, wat bloedt dat, zeg, weet je wel. He, want dan weet je zeker dat hij blijft krijzen. Nee, dan begin je over iets anders, he, over een autootje, of over een pop, of weet ik veel wat, aandacht afleiden. He, dat, ja, dat is voor ons als volwassenen is dat ook belangrijk, hoor. Ik bedoel, wij zitten soms ook te mokken over onze situatie. He, en dat je denkt van, ja, moet dat nou? En dan is het het beste om je aandacht af te leiden. En dan wel naar de Heer toe. En dat is het best. He, dat geeft je ook troost. En dat brengt je tot rust. He, en het is die troost, dat soort troost wat ook hier gebruikt wordt. Noach zal troosten door tot rust te brengen. Nou, de verbinding naar de Heer Jezus is natuurlijk makkelijk gelegd. He, de Heer Jezus noemt zichzelf ook een trooster. En als het heeft over de Heilige Geest, zegt hij, ik zal een andere trooster zenden. He, als de Heer Jezus net geboren is en 40 dagen na zijn geboorte door Jozef en Maria in de tempel wordt gebracht, he, dan wordt hij aan de Heer voorgesteld, staat er zo mooi. He, nou, dit is hem nou. He, zo, dan wordt hij voorgesteld. En dan komt daar die oude Simeon. En van Simeon staat dat hij de vertroosting van Israël verwachtte. He, dus die man die zat te wachten op de vertroosting van Israël. Dat deed hij op grond van het woord van God. He, en er staat bij dat hij een godspraak had ontvangen. Hij zou niet sterven voordat hij de vertroosting, de Christus des Heren, gezien had. Nou, en dan heeft hij dat kindje in zijn hand. En dan zegt hij van, tegen de Heer van, nou kan ik wel sterven. Want mijn ogen hebben uw heil gezien. Het heil, de vertroosting van Israël, de Christus des Heren, bepaalt ons bij de Heer Jezus Christus. Noach is ook wat zijn naam betreft al een beeld van Christus. En Christus troost door tot rust te brengen. Als je denkt aan het volk en volk Israël en al de profetieën, de beloften die daarover staan, met betrekking tot de toekomst, dan weten we dat als het zal wonen in het land dat hen door de Heer gegeven is, en de Heer zelf zal daar ook aanwezig zijn, als heerser, als koning, dan zal Israël wonen in rust en vrede. Zij zullen rustig wonen. Dat vind je heel vaak terug in de profetieën. Dat is een heel verschil met wat er nu aan de hand is. Er is nu geen rust in Israël. Kan ook niet, want de Noach is er niet. Degene die ook tot rust kan brengen, die is er nog niet. Dus dat komt allemaal wel. Maar goed, waar maar even om gaat, is dat je daarbij in Noach natuurlijk een prachtig beeld ziet. Nou, die Noach van het werkwoord troosten is bijvoorbeeld ook de naam van de profeet Nachum afgeleid. Hè, Nahum, Nachum. Van datzelfde oorspronkelijke woord is bijvoorbeeld ook het plaatsje Capernaum afgeleid. Hè, Kfar Nachum. En dat betekent het dorpje van Nahum. Of eigenlijk het dorpje van de vertroosting. En het is op zich heel mooi om te onderzoeken in het Nieuwe Testament wat de Heer Jezus daar allemaal doet. Of wat hij doet aan mensen die uit het dorpje van de vertroosting komen. En dus, daar liggen prachtige beelden in en prachtige lijnen met betrekking tot het handelen van God. Nou, Noach die brengt rust over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem die de Heer vervloekt heeft. Die aardbodem, daar staat oorspronkelijk het woord Adama. En dat is dezelfde aardbodem waar Adam ook uit genomen is. Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Nou, uit het stof van de aardbodem is Adam genomen en heeft de Heer zijn geest ingeblazen, zijn levensgeest. En zo werd Adam een levende ziel. Die aardbodem, ja, daar zitten wij nog altijd mee. Wij zitten nog altijd met een aardbodem die niet de volle opbrengst kan brengen. Een aardbodem die, als je niet uitkijkt, je doornen en distelen voortbrengt. Dus daar heb je nog altijd mee te maken. Maar er komt een tijd dat de Heer Jezus Christus er zal zijn en zal heersen. En hij zal troost geven over de moeitevolle arbeid van de mens in het algemeen. Die de mens op deze aardbodem moet uitoefenen. Dus dat komt wat dat betreft allemaal goed. Dat zit al opgesloten in de naam Noach. En dat Noach dan vervolgens ook nog de mens meeneemt. Zijn gezin meeneemt. 8 zielen in totaal. Inclusief Noach zelf. 8 zielen neemt hij mee van de ene naar de toekomende, of voor hem dan de toekomende eeuw. He, daarin zie je dan ook dat prachtige beeld met betrekking tot de Heer Jezus. Nou, je vindt, u kent die uitdrukking wel, laten we die ook maar eens op gaan zoeken in, en houdt u even een hand of iets bij dit gedeelte hier in Genesis, dat is makkelijk namelijk zo. U kent allemaal wel die uitdrukking, de dagen van Noach. He, zoals het was in de dagen van Noach. Die uitdrukking die komt een aantal keren voor in de Bijbel. En die komt voor op drie verschillende manieren. Hij komt voor in de zin van dat de dagen van Noach voor de zondvloed vergeleken worden met de dagen van de Zoon des Mensen. Hij komt voor in de Bijbel in de zin van wat gebeurde er tijdens de zondvloed. En hij komt voor in de zin van de dagen van Noach na de zondvloed. Dus hij wordt op drie verschillende manieren wordt er een vergelijk gemaakt. Nou, de eerste die we daarvoor even op willen zoeken, vind je Matteüs 24. En Matteüs hoofdstuk 24. Dat is het bekende hoofdstuk waarin het gaat over de laatste dingen, de uitspraken die de Heer Jezus doet. Terwijl hij op de Olijfberg zit, op die profetische berg. En als hij dan spreekt over de toekomende tijd. Nou, moet je maar eens kijken. Wat er zo geschreven staat. Begin dan eventjes te lezen in vers 29. Matteüs 24 vers 29. Daar spreekt de Heer Jezus over de verdrukking van die dagen. Nou, dat heeft met de grote verdrukking te maken. Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden. De maan zal haar glans niet geven. En de sterren zullen van de hemel vallen. En de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel. En dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan. En ze zullen de Zoon des Mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal. Ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Nou, hier worden we bepaald bij de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dat mag duidelijk zijn. Het is sprake van bazuingeschal en engelen en uitverkorenen die hier verzameld worden. Het is ook niet iets wat zeg maar ongemerkt voorbij gaat. De openbaring van Christus is iets dat zal gezien worden in deze wereld. En dan druk ik het nog maar heel zachtjes uit. Leert dan, vers 32, van de vijgenboom deze les. Dat dan moet je niet opvatten in de zin van een tijdsaanduiding. Zo van, je moet dat... Als de Heer Jezus terugkomt, dan moet je van de vijgenboom wat leren. Nee, dat dan moet je meer opvatten in de verhalende zin. Het is in ieder geval geen tijdsaanduiding. Leert dan, of op deze manier ga je leren. Zo, weet je, leert dan van de vijgenboom deze les. Doe dat nou eens, leer dit nou eens van de vijgenboom. Dat is een beetje wat ermee bedoeld wordt. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij... Wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan. Maar, vers 36, van die dag en van die uur weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Denk nog even aan de woorden die de Heer Jezus even later uitspreekt, ook op de Olijfberg, vlak voordat hij naar de hemel gaat. Als de discipelen vragen van Heer, herstelt gij in deze tijd het koninkrijk voor Israël? Dan zegt de Heer van, dat is niet aan jullie te weten de tijden of gelegenheden waarover de Vader aan zich de beschikking gehouden heeft. Nou, hier vind je iets wat in dat verlengde daarvan staat. De Zoon weet het niet, maar de Vader alleen staat er. Want, zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, zie je, dus die dagen worden hier als voorbeeld gesteld, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn, één zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen, één zal aangenomen worden, één achtergelaten worden. Waak dan, want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. En dan wordt daar vervolgens gesproken over de vergelijking met een dief die in de nacht komt. De dag des Heeren, zegt Paulus later, zal komen als een dief in de nacht. Dus die zal in die zin wel, zeg maar, onverwacht komen. Je kunt het wel weten, en toch is het onverwacht als het gebeurt. Dus je kunt uit de Bijbel wel degelijk enigszins opmaken wanneer dat ongeveer moet plaatsvinden, en dan moet je niet over jaartallen gaan praten. Maar je kunt het er wel uit opmaken, zeker denk ik als je in de tijd leeft die aan deze dag vooraf gaat. Als gelovige kun je daarvan weten. Maar tegelijkertijd zal het een heel onverwacht gebeuren zijn. En wat er gebeurt, zeker, is wat Paulus in 1 Thessalonicenzen 5 leert, zeker voor degenen die in die tijd leven en de Heer niet verwachten. Maar dat is logisch. Voor hen zal hij zeker komen, zal die dag zeker komen als een dief in de nacht. Nou, de Heer Jezus heeft het hier dus over de dagen voor de zondvloed. Ze waren aan het eten, ze waren aan het drinken, ze huwden en gaven ten huwelijk. Nou, op zich is dat vrij normaal, zou je zeggen. Wat daar zo allemaal gaande was, het komt in ieder geval maar op neer, ze bemerkten niets. Totdat de zondvloed kwam. We hebben net in Hebreeën 11 gelezen dat Henoch een godspraak had ontvangen over iets wat nog niet gezien werd. Nou, en hier vind je dat wat ingevuld. Zij bemerkten niets eer de zondvloed kwam. Opeens was die er. Noach heeft eerbiedig de ark toebereid, volgens dat wat God gezegd had. Maar voor de rest, de mensen daaromheen, ze hebben er weinig van gemerkt. Er wordt wel gezegd dat elke hamerslag die Noach deed aan zijn ark, dat was een verkondiging of iets dergelijks van het heil. Nou ja, misschien wel, misschien niet, maar wat hieruit duidelijk wordt is in ieder geval dat mensen er weinig van aangetrokken hebben. Wij lezen in het Nieuwe Testament dat Noach een prediker der gerechtigheid was. En dat is dus niet verkondigen met de mond dicht. Als je een prediker der gerechtigheid bent, dan ben je niet op een christelijke manier een ark aan het bouwen of zo, zeg maar. Dat Noach dat op die manier deed. Nee, dat wil zeggen dat hij verkondigde. Maar de mensen lieten zich er weinig aan gelegen liggen. Ze hadden niet het idee dat ze zich daar wat van moesten aantrekken of iets dergelijks. Nou, en zo gingen die mensen, die leefden voort tot de zondvloed kwam en hen allen wegnam. En dan zegt de Heer Jezus, dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden, één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met de molen. Eén zal aangenomen worden en één zal achtergelaten worden. En nou ja, goed, dat is een kenschets van hoe het ook in die tijd zal gaan. Dat aannemen wat hier staat, dat is bijvoorbeeld ook een woord dat door de Heer Jezus zelf gebruikt wordt in Johannes 14. Als de Heer Jezus zegt, ik ga naar het huis mijns vaders, en als ik u plaats bereid heb, kom ik weder en zal ook u tot mij nemen. Dan staat er datzelfde woord voor aannemen als wat hier staat. Het weglaten of het achterlaten, dat betekent ook letterlijk, in dit geval ook, loslaten of verlaten. Dus inderdaad ook achterlaten. Goed, heel bijzonder moment wat daar zal plaatsvinden. Dan gaan we wat verder in de Bijbel. Gaan we naar de Petrusbrief, 1 Petrus 3. Daar lezen we ook over de dagen van Noach. Maar nu komen we eigenlijk wat meer terecht op het moment dat de ark er ook daadwerkelijk is en redding brengt. 1 Petrus 3 vers 18. Schrijft Petrus Want ook Christus is eenmaal om de zonden gestorven als rechtvaardige voor onrechtvaardigen, opdat hij u tot God zou brengen. Hij die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke hij ook heen gegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren toen de langmoedigheid Gods bleef afwachten in de dagen van Noach, terwijl de ark in gereedheid werd gebracht, waarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. Als tegenbeeld daarvan redt u thans de doop, die niet is een afleggen van lichamelijke onreinheid, maar een bede van een goed geweten tot God, door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand Gods is, naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten hem onderworpen zijn. Nou, hier wordt ook gesproken over de dagen van Noach, en dat gebeurt dan in het bijzonder in het 20e vers, de dagen waarin de ark in gereedheid werd gebracht, dus dat is nog zeg maar vlak voor de zonvloed. Maar dan wordt er vervolgens over die ark gezegd dat daarin weinigen, dat is 8 zielen, door het water heen gered werden. En dus aan de ene kant heb je dat de mensheid begon met Adam en Eva. En uit hen is het hele menselijk geslacht voortgekomen. Maar vervolgens 1500 of 1656 jaar later vond de zondvloed plaats. En dan wordt die mensheid weer teruggebracht. Hè? Ditmaal tot 8 zielen. 8, dat is ook het getal van het nieuwe begin in de Bijbel. Maar met die 8 zielen gaat het verder. En je kunt je afvragen van ja, hoe is het nou mogelijk? Hè? Waarom was dat nou zo? Waarom kwam het nou uiteindelijk zo ver? Nou, dan moeten we ook weer eens eventjes terug naar Genesis hoofdstuk 6. Want we hebben net wel gelezen over dat huwen en ten huwelijk gevende, maar er gebeurde heel wat er gehuwd werd daar in die tijd. Hè? Dat was niet best, broeders en zusters. Er staat in Genesis 6, er staat: toen de mensen zich op de aarde begonnen te vermenigvuldigen en hun dochters geboren werden, zagen de zonen Gods dat de dochters der mensen schoon waren, en zij namen zich daaruit vrouwen wie zij maar verkozen. En hier wordt gesproken over zonen Gods die zien dat de dochters der mensen, als je dit letterlijk neemt en letterlijk vertaalt, dan staat er de dochters van de mens. Er staat dus eigenlijk niet zomaar mensendochters, zo in het algemeen, maar er staat echt de dochters van de mens, van Adam. Dus ja, ik denk eerlijk gezegd dat je hier te maken hebt met dochters, lijfelijke dochters van Adam zelf. Van de eerste mens, die in feite die belangrijke opdracht had gehad van Gods wegen om de aarde te onderwerpen. Een opdracht die hij niet kon volbrengen, maar die uiteindelijk Christus wel zal volbrengen. De zonen God zagen dat de dochters van de mens schoon waren, en ze namen zich daaruit vrouwen wie zij maar verkozen. En de Heer zei: mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu zij zich misgaan hebben. Hij is vlees, zijn dagen zullen 120 jaar zijn. En de reuzen, staat er, waren in die dagen op de aarde, en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden. Dit zijn de geweldigen uit de voortijd, mannen van naam. De tijd tussen Adam en Noach wordt hier ook de voortijd genoemd. En er staat hier dat er reuzen in die dagen op de aarde waren. En ook daarna, dus dat wil zeggen ook na die dagen. Dus niet alleen gedurende de tijd tussen Adam en Noach, maar ook daarna. Ik denk dat het op zich ook niet onduidelijk is wat hier allemaal staat, hè, en hoe je dat lezen mag. Er wordt over het algemeen wel eens gedacht van, ja, ach, de zonen Gods, dat zijn de rechtvaardigen, dat zijn de gelovigen die er in die tijd waren, en de dochters der mensen, dat zijn de ongelovigen. Ja, en als die met elkaar vermengd worden, dan komen de reuzen. Daar komen reuzen van. Maar ja, dan weet u ook wel dat niet zo werkt. Hè? Gelukkig niet, zou u haar zeggen. Nee, broeders en zusters, dit heeft te maken met zonen Gods. Zonen Gods in het Oude Testament zijn wat anders dan zonen Gods in het Nieuwe Testament. He, als je zonen Gods in het Oude Testament opzoekt, dan kom je terecht bij engelen. De engelen worden zonen Gods genoemd. Als je de uitdrukking zonen Gods leest in het Oude Testament, zul je zien dat die nergens op een mens van toepassing gebracht wordt. Maar dat het te maken heeft met engelen. Die, hebben we net gelezen, die hun oorsprong ontrouw werden. Zij waren in een bepaalde hoedanigheid geschapen. Dat was hun oorsprong, maar zij werden hun oorsprong ontrouw, zegt Petrus. En zij, dat is wat je hier ziet. Je kunt er in Judas ook over lezen. Dat er gesproken wordt over engelen die vlees, die ander vlees achterna liepen, staat er dan in Judas. Dus dit is eigenlijk iets heel lugubers wat hier gebeurt. En daaruit voort komen engelen. Dat gebeurde in die dagen. Maar het gebeurde ook daarna, staat er. Dus je kunt wel zeggen dat ook na de zondvloed, dat er opnieuw dergelijke dingen gebeurd zijn. Waarin dus engelen, zonen Gods, die zo genoemd worden, ook weer ingingen tot de dochters van mensen. En daar kwamen reuzen uit voort. U moet dat voor uzelf maar eens uitzoeken, of niet. Dat moet je zelf weten natuurlijk. Maar er staat in het Oude Testament aardig wat over reuzen verteld. Je hebt de Zamzumieten, je hebt de Revaïten, je hebt de Emieten, de Enakieten. Dat zijn allemaal reuzengeslachten. Goliath, dat was iemand die kwam voort uit de Revaïten. Dat was een zoon van Reva of Rava. En dat was een reus. Zo worden de verschillende reuzengeslachten genoemd. Denk aan Och, de koning van Bazan. Dat was zo'n grote kerel, die man die moest een ijzeren bed hebben, dat was toen uniek. Tegenwoordig niet meer zo, niet dat wij allemaal zo groot zijn, maar die man die moest een ijzeren bed hebben. En er staat ook nog een maat bij, dat was een knot van een bed, wat voor hem gemaakt was. Want anders hield het bed het niet, zeg maar. Het was een reus, Och, de koning van Bazan. Nou, dat gold ook voor Goliath, ook Goliath, grote kerel. Ja, niet zomaar een grote kerel, maar echt een grote kerel. Een reus. Heeft allemaal hiermee te maken. De reuzen waren in die dagen op de aarde. En ook daarna datzelfde woord voor reus. Of reuzen wat hier staat. Dat is het woord wat je ook in, bijvoorbeeld in Numeri tegenkomt. Als het volk Israël het beloofde land ingaat. En dan zien zij daar reuzen. En dat woord reus, als je dat letterlijk vertaalt, dan betekent dat gevallene. De gevallenen. Nou, die reuzen waren op de aarde en ook daarna mannen van naam, geweldigen. Niet dat je daar ontzag voor moet hebben zo, maar vreesachtig, in die zin geweldig. De boosheid van de mens, nou kijk maar eens in vers 5, de boosheid van de mens was groot. Op de aarde, toen de Heere zag dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijden slechts boos was, berouwde het de Heer dat hij de mens op aarde gemaakt had. Het smartte hem in zijn hart. Nou komen we langzamerhand een beetje terecht bij Noach. Want wat staat er vervolgens, vers 7, dat de Heer zegt, ik zal de mensen die ik geschapen heb van de aardbodem uitroeien. De mensen, zowel als het vee, het kruipend gedierte, het gevogelte des hemels, want het berouwt mij dat ik hen gemaakt heb. En dan staat er, maar Noach vond genade in de ogen des Heeren. Dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Als je dat zo leest in het Nieuwe Testament, in Petrus, in de eerste Petrusbrief, en je leest daarover dat daar weinigen, dat is 8 zielen, gered werden door de ark, doordat Noach ook die ark gebouwd had, op last van God, dan lees je dat zomaar eventjes. Maar als je gaat kijken wat die Noach voor een man is geweest, en dan zie je hier dat Noach onder zijn tijdgenoten rechtvaardig en onberispelijk was. En als je zo ziet wat daarvoor allemaal geschreven staat, wat zich daar ook allemaal afspeelde in die wereld van de voortijd. Ja, dan denk je van, nou, dan is Noach inderdaad een uitzondering geweest. He, een man die rechtvaardig en onberispelijk was. En staat er in vers 8, hij vond genade in de ogen des Heren. Prachtige uitdrukking. He, dat je genade vindt in de ogen van de Heer. Het is ook de eerste keer in de hele Bijbel dat er over genade gesproken wordt. He, waren er al 16 eeuwen, en dan eeuwen van 100 jaar, 16 eeuwen aan geschiedenis voorbij. En nou lees je voor de eerste keer het woordje genade. En dat notabene met betrekking tot iemand die leeft in een tijd, he, die zijn weerga haast niet kent, maar nog wel zal kennen in deze wereld. He, een verschrikkelijke tijd. En vandaar dat dat ook als een soort tegenstelling hier naar voren komt. Hè, dat Noach onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en een onberispelijk man was. Dus dat zegt nogal wat. Hè, deze man leefde onder zijn tijdgenoten. Hij leefde met die tijdgenoten. Maar hij leefde ook door het geloof. Hè, weet je, hè, dat is zo mooi. Hè, je weet wel dat er de hele tijd zijn, en dat gebeurt heel nu en dan gebeurt dat nog wel eens, maar het is een uitstervend beroep geloof ik, maar dan gingen mensen het klooster in. Weet je wel, om de Heer te dienen. He? Maar ja, dan leef je niet onder je tijdgenoten, eigenlijk. He, ja, goed, en dan leg je jezelf allerlei dingen op en dergelijke, waardoor andere mensen zeggen van ja, zo kan ik het ook. He, maar als je dus gewoon staat in de wereld waarin je leeft, en dat doen de meesten van ons toch tenslotte, dan heb je te maken met de wereld waarin je leeft, dat je daarin rechtvaardig bent en onberispelijk bent. He, en dat je dus genade hebt gevonden in de ogen van de Heer. He, dat gaat enerzijds van God uit, God is hem genadig, maar anderzijds ook van de mens uit kun je zeggen van als je de Heer in de ogen kijkt, zie je daar genade. Noach vond genade in de ogen van de Heer. He, wat eigenlijk prachtig. He, en zo mogen wij leven in een wereld die zo langzamerhand steeds meer de kant op gaat en de kentekenen gaat vertonen van de tijd die vooraf ging aan de zondvloed. He, want mensen zullen op een gegeven moment ook tot grootse dingen in staat zijn. Er zal in de eindtijd zal er een leider komen, broeders en zusters. Dat is niet zomaar meer een mens die geboren is uit twee mensen. He, er zal een leider komen die op een gegeven moment gedood wordt, maar vervolgens ook nog weer levend wordt. En de wereld loopt er achteraan in ontzetting. He, reken maar dat er nog wat gebeuren gaat. En wat dat betreft, dit is allemaal beeld, schaduwbeeld van wat er strakjes nog gaat gebeuren. Wat zich zal gaan afspelen. Wat dan geweldig, hè, dat de Heer degene ziet die in hem geloven. Hè, wij, in onze tijd gaat het allemaal nog redelijk, hè, is het nog redelijk vol te houden. Hè, laten we wel zijn. Maar ook wij hebben het voorrecht dat we in deze wereld ja, gesteld zijn als mensen die genade hebben gevonden in de ogen van de Heer. Hè, en als het over onze positie gaat, dan lees je in de Bijbel dat we onberispelijk en onbesmet zijn voor het aangezicht van God. Dat is toch geweldig, hè, dat de Heer ons vanuit zijn rijke genade gered heeft. En die genade ook ons toegerekend heeft. En als er iemand is, hè, als er enigszins mensen zijn die deel hebben gekregen aan de grootste vorm van Gods genade, dan zijn wij het. En dat is wat Paulus wel duidelijk maakt. Maar hier vind je al een stukje basis daarvan. Noach vond genade in de ogen des Heren. He, zoals er straks, als het erom gaat dat de tijd overgaat van de huidige, tegenwoordige, boze eeuw naar de toekomende eeuw, dan is er in feite maar één mens waar God mee verder wil. Die ene mens is Christus. He, die mens, die vindt genade in de ogen van de Heer. En voor de rest gaat het erom dat je aan hem verbonden bent, of dat je in hem bent en al dat soort dingen, krijg je deel aan die redding. En krijg je deel aan dat wat er allemaal plaatsvindt. Wij zijn ook in hem. Je leest het verschillende keren. Wij zijn in hem geplaatst. Wij hebben deel aan zijn positie boven al wat is. Dat is nu al. Dus ook wij delen in die mens, in de heerlijkheid van die mens en in de genade van die mens met een hoofdletter, van Christus. Maar hier, ja, daar heb je Noach. En hij vond genade in de ogen van de Heer. En de Heer, die komt in deze man, hè, komt hij ook tot zijn doel. Ik wil ook nog eventjes met u naar Jesaja 54. Want daar lezen wij ook weer over de dagen van Noach. Maar nou komt de nadruk een beetje meer te liggen op de tijd na de zondvloed. In Jesaja 54, dat hoofdstuk dat gaat over de heerlijke toekomst van Sion, staat er zo boven. Dat hoofdstuk dat volgt natuurlijk op de voorgaande hoofdstukken, ook over op de profetieën aangaande de knecht des Heren en dergelijke. Dat is allemaal één grote prediking, hè, wat je hier naar voren ziet komen. Aan de ene kant gaat het in Jesaja 53 over de Heer Jezus. Om onze overtredingen werd hij doorboord, staat er in vers 5 en dergelijke. Hoofdstuk 54 vers 1 begint met de jubel van de onvruchtbare. Daarmee wordt dan Jeruzalem bedoeld. Vers 5, uw man is uw maker. Heere der heerscharen is zijn naam. Uw losser is de heilige Israëls. En dan staat er in vers 7... Een kort ogenblik heb ik u verlaten, maar met groot erbarmen zal ik u tot mij nemen. In een uitstorting van toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw losser, de Heere. Dat ontfermen van de Heer over zijn volk, waar Jeruzalem hier ook een beeld van is, of ten voorbeeld staat. Die ontferming van de Heer begint op het moment dat hij zijn aangezicht openbaart. Hij heeft nu zijn aangezicht verborgen, dat is nu ook. Dat is in de ogen van de Heer trouwens maar een ogenblik. Dat is maar eventjes. Het duurt alleen al een hele tijd. Maar goed, dezelfde Petrus zegt dat ook. Ja, wat bij de mens 1000 jaar is, is bij de Heer een dag. Voor de Heer is dat een ogenblik. Voor de mens, en met name voor het volk van Israël, lijkt er geen einde aan te komen. Bij wijze van spreken. Maar met eeuwige goede tierenheid, zegt God, ontferm ik mij over u. Nou, dat gebeurt op het moment dat hij zich openbaart. De openbaring van de Heer Jezus Christus. Dan wordt het aangezicht van God weer zichtbaar. En dan staat er in vers 9. Dat is mij, of dit is mij, als in de dagen van Noach. Zoals ik gezworen heb dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Dat heeft de Heere gezworen na de zondvloed. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer toornig op u zal zijn, noch u zal dreigen. Zie het? Dat de wateren van Noach hier dus als een beeld gezien worden van de toorn van God. En zoals die wateren niet meer over Noach komen, zo zal mijn toorn niet meer over u komen, of u dreigen. Bergen mogen wijken, vers 10, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. En mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw ontfermer, de Heere. En dan worden we bepaald bij de tijd nadat, ja als het ware, dat volk van Israël ook echt tot rust kan komen. En dat het ook in alle rust, in overeenstemming met de beloften van God, kan leven in het beloofde land. Die tijd, die kant gaat het op. Broeders en zusters, wat dat betreft, dat is zo mooi, wat als je het hebt over tijd, dat kan alleen maar vooruit. Ja, aan de ene kant dan denk je wel eens van, mensen, wat gaat die tijd hard? Hè? Dan zou je wel willen dat het wat minder hard ging allemaal. Het kan ook maar één kant op. Hè? Soms denk je van, nou, dat zou ik nog wel eens over willen doen, maar dat kan dan ook weer niet. Hè? Dus in die zin, het is ook wel, je bent ook wel gedwongen, zeg maar, om die kant op te gaan. Het gaat ook maar die ene kant op. Maar, vanuit Gods oogpunt gezien, mag je zeggen van, het komt allemaal goed. De Heere God heeft die dingen in zijn hand. En hij zorgt ervoor dat hij tot zijn doel komt, ook met zijn volk Israël, waarvoor hij zich verbergt. Hij verbergt zich ook voor ons nu. Hij is een verborgen God. Alleen in die verborgenheid zijn we rijk gezegend vanuit de rijkdom van zijn genade. Hebben we deel gekregen aan de Heer Jezus Christus. Nou, straks, als die dagen van Noach als het ware aanbreken, maar dan de vervulling daarvan, ja, dan krijg je een herhaling van die verschrikkelijke tijd. dan krijg je ook dat er mensen zullen zijn, het gelovig overblijfsel met name van Israël, dat genade zal vinden in de ogen van de Heer. Dat overblijfsel is daardoor ook verbonden aan de Heer Jezus Christus en zal daarom bewaard worden en zal meegaan de ene vanuit de ene eeuw de volgende eeuw in. En als het dan één keer zover is, dan zegt de Heer van nou, dit gebeurt niet weer. Ik zal niet meer op deze wijze mijn toren over u uitstorten of u dreigen. Dat is nu afgelopen, omdat we dan leven in de tijd waarin de mens, de Heer Jezus Christus, het voor het zeggen heeft in de toekomende eeuw. Dat is een geweldig vooruitzicht waar het daarover gaat. U leest hier in hoofdstuk 53, vers 1, dat er staat wat gelooft, of wie gelooft wat wij gehoord hebben. En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Weet je, dat het in feite zo is, hè? Dat wil Israël deel krijgen aan al deze geweldige dingen, dan moet het geloven wat het hoort. En wie gelooft wat wij gehoord hebben? En daar gaat het om. Aan wie is de arm des Heren geopenbaard? De Heer die is te midden van zijn volk gekomen en het volk had moeten geloven. Had de prediking van de Heer Jezus Christus en ook aangaande de Heer Jezus Christus moeten geloven. Want het is voortdurend door het geloof dat je Goden welgevallig kunt leven. En het is door het geloof dat je kunt doen wat je hoort. Daar komt het steeds weer op aan. Nog eventjes naar Romeinen 10 toe. Want die woorden van Jesaja 53, die vind je ook terug in Romeinen 10. Bekende hoofdstuk waar... Een van de bekende hoofdstukken waar het gaat over het handelen van de Heer met Israël en met de volken. Romeinen 10, vers 16. Dan ben je eigenlijk alweer heel dicht bij de inhoud van Hebreeën 11. Daar staat... Maar niet allen hebben aan het evangelie gehoor gegeven. Want Jesaja zegt, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Kijk, hadden ze nou maar gehoor gegeven. Dat is een beetje wat hier naar voren komt. Wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde? Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Je vindt hier drie keer hetzelfde woordje in de oorspronkelijke taal. En er staat, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde. Wat hij van ons hoorde. Ik geloof dat de oude vertaling heeft staan, onze prediking. Ja, hè? Onze prediking. Maar er staat wel degelijk een woord wat je moet vertalen met gehoor. Wie heeft geloofd ons gehoor, wat wij ten gehore hebben gebracht. En dat exact datzelfde woord... Dat wordt in vers 17 dan vertaald, zo is dan het geloof uit, het horen. Dat horen, daar gaat het om.
Die overtaling, die heeft onze prediking gehoord.
Ja, de prediking, ja. Maar het woord prediking, het woord wat er staat, heeft dus met horen te maken. Met gehoor en niet met prediken. Ja, tuurlijk. Gehoor, dat kan je. Hè? Wat je hoort, dat moet wel een prediking zijn. Laat dat duidelijk zijn. Maar goed, dat geloof is uit het gehoor. Dat is weer datzelfde woord dus wat eerder vertaald is in de Statenvertaling met prediking. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor, het horen, is door het woord van Christus. En daar heb je nou werkelijk dat woord wat gepredikt moet worden. En dat woord van Christus, dat wekt geloof. Dat woord moet gehoord worden... En vervolgens wekt dat geloof. Dat is bij Abel zo gegaan. Abel heeft door het geloof Goden een beter offer gebracht. Ja, waar had hij het vandaan? Nou, hij had het gehoord. Want dat is het geloof. Geloof is uit het gehoor. Hij had het gehoord. Dus God had hem iets gezegd. En Abel heeft gedaan in overeenstemming met wat God gezegd had. Henoch wandelde door het geloof met God. Waarom deed Henoch dat? Ja, omdat hij het gehoord had. He? Zij waren voortdurend mensen die hoorden wat God zei, wat God sprak. Nou, Noach, door het geloof heeft hij die ark toebereid, zonder dat hij wist wat er eigenlijk komen zou. Hij had een godspraak gekregen over iets wat hij nog niet gezien had. Een godspraak. Dus hij had gehoord. En broeders en zusters, wij leven ook door het geloof. Tenminste, dat hoop ik. He? Wij leven toch ook door het geloof. En weet je hoe dat komt? Nou, dat komt omdat bij ons het geloof ook door het gehoor is. En wat hebben wij dan gehoord? We hebben het woord van Christus gehoord. Het woord van God. Laten we het even opzoeken, dan eindigen we daar ook mee in Efeze 1. Ik heb die verse, of één vers daarvan heb ik al op een gegeven moment al genoemd. Maar daar staat het ook zo mooi en zo duidelijk. Efeze 1 vers 13. En daar richt Paulus zich in dat 13e vers tot de gelovigen uit de volken. En dan zegt hij, in hem zijt ook gij. En dan vraag je af van jou, ja, en hoe kan dat dan? He? Nou, dat komt nu. Nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord. Daar heb je het horen. En in hem zijt gij toen gij gelovig werd. Ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dus dat is het punt. Wij hebben dat woord der waarheid gehoord. He, en dat woord der waarheid is voor ons het evangelie van ons behoud geworden. En wij zijn daarom gelovig geworden. Die volgorde gaat het. Dat woord der waarheid moet gepredikt worden. Zodat het ook gehoord kan worden. En dat horen, dat resulteert in geloof. Het geloof is namelijk uit het gehoor. Uit het gehoor. En het gehoor is door de prediking van het woord van Christus. Iets anders kun je er in feite niet van maken, broeders en zusters. En daar waar er natuurlijk heel wat afgesproken en gedaan wordt, of waar er ook heel wat uit naam van het christendom gedaan wordt, ja, daar word je niet vrolijk van. Hè? In de Bijbelse zin dan tenminste. Het enige waar je door tot geloof kunt komen is de prediking en het horen van het woord van Christus. En dan weet ik wel dat soms dat woord van Christus bij je terechtkomt op de meest gebrekkige manier die je je maar kan voorstellen. En soms is het ook maar een heel klein stukje van dat woord wat dan doordringt, maar dat woord van Christus is zo krachtig. Dat is het woord dat je moet horen. En aan de andere kant heb je zelf als gelovige ook de verantwoordelijkheid om dat woord ook te onderzoeken, zodat je dat zelf ook op de juiste manier door kan geven aan mensen. Dat je mensen niet met een kluitje in het riet stuurt of zo. Of van, nou joh, gedraag je nou maar een beetje netjes, dan kom jij er ook wel. God is zo groot, weet je wel. Ja, nee, je moet ze het woord van Christus brengen. Het woord van Christus prediken, het woord der waarheid, recht gesneden, zegt Paulus er nog bij, 2 Timotheüs 2. Recht gesneden, dat moet gepredikt worden. En op grond daarvan kun je gelovig worden. Nadat je het gehoord hebt. Zo in die volgorde werkt dat. En in die volgorde heeft dat ook zo voor ons gewerkt. Als wij Hebreeën 11 lezen. En we lezen daar dus van al die mensen die door het geloof iets gedaan. Of tot stand gebracht hebben. Of gewandeld hebben met God. Of wat dan ook. En het is me nogal een rij. Dat krijgen we echt in dit seizoen helemaal niet af. Want er staan er heel wat aan namen en dergelijke. Dus misschien moeten we volgend seizoen gewoon weer verder gaan. Dat kan maar zo. Maar als je daarover nadenkt, dan weet je, het zijn allemaal gelovigen op grond van wat ze gehoord hebben. Nou, en daarin verschillen ze in niets van ons. Want wij zijn ook gelovigen op grond van wat we gehoord hebben. Vanuit het woord van God. We hebben de prediking van het woord der waarheid mogen horen. En dat is het evangelie van ons behoud geworden. Goed.
Ik heb een vraag.
Ja?
Jesaja 54 vers 7 gaat het over de hele Israël of alleen over de 10 stammen?
Een goede vraag.
Ja.
Ja. Het gaat hier in de eerste plaats over Sion of over Jeruzalem. En als je dus in het eerste vers van Jesaja kijkt, dan zie je dat het gezicht van Jesaja dat zich richt op Juda en Jeruzalem. He, dus ik denk dat je daar ook, en Jesaja 54, als het gaat over die onvruchtbare, dan heeft het daar te maken met de stad in de eerste plaats. Dus ik denk wel dat je in de eerste plaats moet denken aan Juda en Jeruzalem. Wat zeg je?
Over geheel Israël?
Nee, over Juda en Jeruzalem.
Ja.
Ja. He, dus dat je daar in eerste instantie aan moet denken. He, en Juda en Jeruzalem, dat was dat Juda dan met name, he, de twee stammen waren ook de stammen die er waren toen de Heer Jezus op aarde was. En ja goed, het lijkt ook min of meer wel zo te gaan dat ook dat Joodse volk in eerste instantie en vervolgens Israël in tweede instantie daar ook weer deel aan gaat krijgen, ook in de toekomende tijd. He, want de Heer heeft uiteindelijk wel heel Israël op het oog. En dat is, dat kun je natuurlijk ook wel lezen.